Dit is deel 2 van de podcast met de oprichters van Breekjaar.
Nou, we hadden dus in het begin dus geen programma. Nee, dat was ook nog het interessante. Dat we hebben, toen we bezig waren met de oprichting, er is ook nog even sprake van geweest dat we allemaal samen zouden leven. We zijn nog op bezoek geweest bij een grote oude treinloods, geloof ik, ergens in Utrecht.
De NS wilde ons bijna een oude loods schenken, waar wij dan caravans in konden zetten.
Allemaal caravans.
Waarom hebben we dat niet gedaan? Nu stonden caravans in.
En dat, precies.
Iedere breker zijn eigen caravans hadden. Ja, geweldig toch?
Dan zouden we een eigen dorp
creëren.
En dat was het idee, weet je wel. We gaan samen zijn en samen wonen. En iedereen brengt zichzelf in. En dan heb je dus geen programma nodig. En inmiddels hebben we natuurlijk ook geleerd dat het ook best handig is om een aantal building blocks te hebben. Een aantal programma-onderdelen waar je weer uit kan putten. Maar toen was het idee. Elke ochtend zijn we samen en we gaan met elkaar kijken wat er dan speelt. Ja. En als we met elkaar leren wat we inderdaad ontzettend goed hebben geleerd van Rich en Yvonne van Be The Change. Dan om die kwetsbaarheid aan te durven gaan, dan komt er vanzelf wel iets op waarmee we kunnen werken.
Exact. Ja, dat vind ik zo. Ik heb natuurlijk zelf als trainer ook gewerkt in de programma's. En dat vind ik ook het mooie van Breekjaar. Is dat dus ontstaan is ook met helemaal niks. En dat eigenlijk de jongeren zelf ook veel in te brengen hebben. Mm. Ja, dus dat je krijgt natuurlijk je moet natuurlijk alleen maar consumeren als je gewoon op de middelbare school zit of op de basisschool. Maar wat wil je zelf eigenlijk? Dat vond ik altijd een hele mooie. En dan natuurlijk is het ontwikkeld en dat je ook naar familiesystemen kijkt en dat ze allemaal veel later je groeit ook mee met de maatschappij, hè, waar dat een groot onderdeel is. Dus dat ontwikkelt zich. Maar ik vond het ook heerlijk dat, we hadden dan een budget voor het programma. En dat ze dan zeiden tegen van, ja, wat willen jullie leren? En dan dachten we, ja, misschien willen ze wel inderdaad leren over familiesystemen of hoe kan je nou ondernemen? En dan zeiden ze, ja, we willen graag een les vuur spuwen. Ja. Dus dan dachten we, oké, nou, dan gaan we dat regelen, toch? Ja. En dat vond ik heel tof. Het is ook... En jezelf zijn, maar ook een speelplaats. Gewoon ontdekken. Gewoon.
Maar het duurde wel even voordat we daar kwamen. En een kleine anekdote van een van de eerste momenten die ik me herinner met die eerste groep pioniers. Was dat ik heb toen het verhaal verteld, zeg maar, over mezelf, over de passie. En het was, ik had het van tevoren uitgeschreven. En het was echt een soort van speech om iedereen in die groep, die dus net 4 jaar VMBO, 5 jaar HAVO achter de rug had, op die middelbare scholen waar ze vast zaten, om ze een soort van vrij te maken eigenlijk. En het was een vlammend betoog waarin ik iedereen aansprak op, jongens, jullie zijn hier om jezelf te zijn, om jezelf te ontdekken, om te zorgen dat jij erachter gaat komen wie jij bent, om volledige autonomie in te mogen nemen, om te spelen, om te bewegen, om te doen. En na dat betoog was het heel stil. En op dat moment, ik dacht, oké, is dit aangekomen? En er ging toen een eerste vinger omhoog.
Ah, ja,
en ik dacht, oké, wat gaat hier gebeuren? En de eerste vinger ging omhoog. Ik zei, ja, zeg maar. Hij zei, ja, sorry meneer, mag ik misschien naar de wc? En toen dacht ik, wauw, weet je wat Anke net zei. We zijn ook echt aan het oplappen van wat er is gebeurd in die jaren middelbare schooltijd. Ja. Waarin je getraind bent dat je altijd toestemming moet vragen om het meest primaire te mogen doen wat je moet doen.
Nee,
dus het heeft echt geduurd. En denk nog steeds dat om die jongeren te krijgen bij die dat spelen en dat bewegen.
Ja.
Ik ben eigenlijk ook heel benieuwd. Nou, Lucas, jij kwam natuurlijk in dat oprichtingsjaar erbij.
Mm-hmm.
Wat was voor jou hetgene waar jij op aanging?
Dus je bent niet een trainer of niet in de programma's per se?
Nee, ik heb het niet zoveel inhoudelijk natuurlijk gedaan. Zo ook in die beginfase niet. Als ik nu, het is maar grappig, want ik volg het gesprek zo een beetje. En ik merk van, dat gaat heel erg heel logisch over de inhoudelijke kwaliteit. En hoe het programma ontwikkelde en hoe we jongeren erbij betrokken. En ik denk dat mijn rol gewoon veel meer, als ik het, ja, hoe kan ik dat goed zeggen? Ik denk dat ik een beetje in de aanloopfase dat gele doekje was. En vooral zeg maar zorgde voor de organisatorische facilitaire bedding van alles wat we aan het doen waren. Het is leuk. Ja, ik vind het leuk om een geel doekje te doen. Soms gaat een geel doekje ook een beetje schimmelen. Dan moet je mij verwassen. Even te droog hangen. Ook belangrijk. Nee, daar zit een heel mooie kwaliteit natuurlijk in het regelen van alles wat er ook moet gebeuren. Maar ik heb me daar altijd het meest ook thuis in gevoeld, denk ik, in het zorgen voor de bedding. Dat de firestarters of de raketten die alle kanten opvlogen in de eerste fase van breekjaar, dat die ook weer goed konden landen. En dat dingen die we dan besloten, dat die ook structuur kregen. Of zoals 70 intakes, maar we hadden geen systeem wat we daarmee moesten. Nou, dan ging ik het aanmeldformulier maken bijvoorbeeld. En zorgen dat daarna er ook een financieel systeem achter kwam. Dus ik was vooral veel meer bezig, denk ik, met het vastleggen van alles wat er gebeurde in het hele systeem. En te kijken van hoe krijgen we daar nou een gezonde organisatorische bedding onder.
Dat is toch fantastisch, dat is een combinatie, hè? Dat we zijn samengekomen met een aantal mensen die allemaal zoiets anders brachten. Mm-hmm. En dat je niet moet gaan zeggen van ja, we moeten eigenlijk wel echt een blauw iemand hebben, inderdaad. Iemand die van het vastleggen van de dingen is. Nee, die was er gewoon al. Ja. Die zat er helemaal met zijn hart in. Ja. Maar die ging niet per se met de jongeren werken, maar die ging het juist borgen. Nee. Ik vind dat echt een cadeau.
Maar wat maakt het? Want daar ben ik wel benieuwd naar. Zeg maar, de gele doekjes mensen zijn waanzinnig belangrijk, want zonder het echt te organiseren is er niks. Maar jij in jouw organisatieskills had je overal in kunnen zetten. Waarom bij Breekjaar?
Nou, ik werkte toen natuurlijk al een jaar of 5 bij de Nationale Jeugdraad, denk ik. Dat was mijn overstap van, wat Dolf net zei, de auto-industrie naar de maatschappelijke sector. Dat was NJR.
Deze podcast wordt gesponsord door Mercedes-Benz.
In die fase kwam ik echt in het sociaal-maatschappelijke domein terecht. En specifiek met jongeren. En daar heb ik zeg maar die vooral ook een hart voor jongeren en het ontwikkelingstraject van jongeren ontwikkeld. Maar dan vanuit dat bieden van bedding, vanuit het begeleiden en coachen van jonge projectleiders in het goed kunnen vastleggen van hun project. En in die context kwam Breekjaar op mijn pad. Dus ik zat ook in het jongerenveld, was bezig met hoe krijg ik nou, hoe zet ik projecten op een goede manier op en hoe kan ik daar jonge mensen in begeleiden. Dus ik kon me heel erg aan relateren dat dit belangrijk was. Mm-hmm. Maar ik denk niet dat Breekjaar, als het niet via NJR was geweest, was het niet per se op mijn pad gekomen in mijn harte puzzel, zeg maar. Dat kwam, dat kwam voor mij binnen dat is heel contextafhankelijk voor mij. Dus waarom het dan nu Breekjaar was, omdat er denk ik de juiste mensen op de juiste tijd met de juiste missie bij elkaar kwamen. En ik voelde van ja, dit is gewoon een bootje dat gaat varen. Als we maar hard genoeg gaan roeien, dan gaat het gewoon. Dus het voelde gewoon als heel erg een kloppende moment. Ik denk dat het was.
Ja. Maar het was een unieke match, omdat jij dat alleen kon doen en iedereen naar je luisterde en je bijdrage waardeerde, kwam omdat je niet alleen blauw was. Je was daar fantastisch in om dat iedere keer te bekijken. Maar ook rood, precies wat je zegt. Je voelde diezelfde passie voor een goed programma voor jongeren. Daar ging het om. Ja. En dan weet je ook nog een hoop van, hey, wacht even jongens, we kunnen beter dit doen en dat zeer zeker niet doen. Dus vanuit dat vertrouwen wat we samen hadden als groep, Kon jij die rol spelen?
Mm-hmm. Ja, en ik vind het ook mooi dat je soms denk je van
onmogelijk.
Maar bij het opzetten van dingen dat je dan heel erg een visie moet hebben, weet je, of heel erg vooraan of de grootste mond of zo. Maar als je alleen maar dat soort mensen hebt, dan gaat het dus alle kanten op, maar dan krijgt het geen aarding, zeg maar. Nee. Dus je hebt juist ook nodig dat mensen niet zo per se het idee hebben, maar juist het naar de grond brengen.
Ja.
En dat wordt wel eens ondergesneeuwd hoe belangrijk dat is.
Ja. En anders was die roeiboot was een vlot.
Ja.
Of een boot zonder spanen. Weet je? Ja. Dan waren we stuurloos gaan drijven. Tot
Het is uiteindelijk een samenspel. En in dat samenspel heb je gewoon diverse rollen. En als een rol niet vervuld wordt, als er geen vuurpijlen waren geweest, dan was het geen grandioos idee geworden.
Yeah.
Dan was het een beetje een saaiig, maar goed georganiseerd idee geworden. En door, maar als alleen maar vuurpijlen zijn, nee, als er alleen maar je hebt het eigenlijk zonder mezelf in een metafoor te verliezen.
Iedereen die misschien luistert, die denkt, oh ja, het lijkt me echt super vet, maar ik ben niet zo ingenieus of niet zo energiek of niet zo vurig. Het maakt echt niet uit. Iedereen heeft op zijn eigen manier een bijdrage aan een nieuw project. En als jouw hart ergens naar uitgaat, zoek vooral de mensen om je heen die andere kwaliteiten hebben en die hetzelfde willen. Ja, want samen kun je het alleen maar maken. Er is niemand die het alleen kan.
Ja, en het is zo samen. Hè? Dus kijk, wat ik fantastisch vond van Breekjaar was dat het echt voor jongeren steeds meer door jongeren is geworden. Ja. En dat is, en dat wij dus in de stand oké waren met zijn met onzekerheid, want we wisten het ook niet hoe dat programma eruit ging zien. We wisten wel, zeg maar, van oké, we gaan jullie echt ontmoeten. Toen kwamen we inderdaad achter, oh, dat duurt even. Want zij denken gewoon, wat moet ik gewoon heel goed nu gaan doen? Ja. Want ze komen van school net. Dus ze dachten van, geef ons alsjeblieft een toets of iets. Weet je wel, dat we het goed moeten doen. Dus dat duurt dan eventjes om dat te ontleren. Om vervolgens in dat onwetende plekje te gedijen met elkaar. En zo is dat programma vormgegeven. En dat is wel, vind ik, zo magisch ook aan die tijd. En überhaupt nog steeds wel aan Breekjaar. Dat het idealiter, dat de twee... waar ik eigenlijk heen wilde is het erkennen ook van die eerste brekers. En ook een Gundelin en een Jan-Pieter en een Anna en een Lucas. En een, gewoon iedereen die gewoon... En een Luna die gewoon doken in geen idee. Maar we hebben hart voor jullie en we zien wel wat hieruit gaat komen. En ik denk dat daar gewoon inhoudelijk gezien gewoon echt de parel zat van Breekjaar. Dat we zo zaten in van, ja, we hebben eigenlijk ook geen idee. Maar wat willen jullie? En ik zie nog, het mooie voorbeeld is Rutger nu in het bestuur. Die zei dus uiteindelijk, ik vind festivals gewoon cool. En daar heb jij een onwijs in kunnen begeleiden, Ank, van oké. En dat is het Zandbakfestival geworden. Ja, en nu 10 jaar later is er vandaag het Breekjaar Eindfestival. Nu al 4 jaar het eindproduct is van dit programma.
Dus met Rutger als bestuur van Breekjaar. En dat vind ik dus zo vet. Dat Dolf heeft altijd in het begin gezegd, er komt een moment dat Breekjaar gerund wordt door de brekers. Ja. En ik vond dat toen iets... Ik dacht, klinkt interessant, maar dat kan toch niet.
We zijn nu met idealist. Ja.
Maar wel een beetje. En pas veel later leerde ik ook dat elkaar iets leren. Hè? Peer learning werd het dan genoemd in het veld. Ja. Maar toen voelde het, we zijn met een hele grote groep enthousiastelingen, zijn we hier nu de hele tijd aan het trekken. En hopelijk gaat het dan op een gegeven moment leven. En we zijn toen na een tijdje begonnen met het idee van breekhelden. Dus de jongeren die net een breekjaar hadden gedaan, het jaar daarop eigenlijk mee laten draaien. Ja. Want er is niemand die beter natuurlijk kan uitleggen en ervaren hoe het is als je het zelf net hebt meegemaakt. En het feit dat we dus nu jaren later op het punt staan dat letterlijk het bestuur gedraaid wordt door de eerste brekers. Ja, je hebt helemaal gelijk gehad, toch?
Ja, en Vincent van het tweede jaar, die is nu basiscoach in het jaarprogramma. Ja. En die is dus wel ook 9 jaar later, zeg maar. 9 jaar levenservaring, opleidingen, heel veel training gegeven. Want het is niet zomaar wat, hè? Zo'n jaarprogramma draaien, daar moet je echt wel heel veel voor in je mars hebben. Maar dat is wel ook wel heel tof dat hij het gewoon zelf heeft gedaan. Ja. En ik denk, om daar nog even bij aan te sluiten, dat het zijn van een rolmodel en het practice what you preach, zeg maar, dat we daar in de afgelopen 10 jaar, eigenlijk vanaf de start, gewoon heel erg zuiver in zijn geweest. Van, wij checken zelf ook met elkaar in voor elke meeting. He, wij houden dingen niet onder de tafel, zeg maar. Wij zijn echt met elkaar ook heel erg in het van met ons hart en ziel en hoofd en handen, zeg maar, verbonden. En dat maakt dat je het ook kunt voorleven en dat brekers ook voelen en ouders ook voelen van deze mensen die zeggen niet alleen iets, maar die leven het echt. En daardoor voel je je veilig. En voel je je ook veilig met elkaar om iets te gaan doen waarvan je niet precies weet wat het gaat zijn. Ja. En voelen brekers zich veilig om alles aan je toe te vertrouwen. En kun je hun ook weer de veiligheid in zichzelf laten voelen. Dat ze voor de rest van hun leven veilig zijn in zichzelf met alles wat ze niet weten. Dus het gaat heel erg, denk ik, over kun je echt zakken in jezelf, terwijl je in een wereld bent waar je de hele tijd, zeg maar, eruit wordt getrokken. Oh, ik moet iets zijn. Oh, ik ben te laat. Oh, het is niet goed genoeg. Oh, zo hebben we allemaal onze dingen.
Te laat, ja.
Goed, weet je? En terug naar de kern. En dat, en dat voorleven, dat is denk ik het meest krachtige wat we hebben gedaan. En waarom ik ook na 10 jaar nog steeds hier wil werken.
Ja. Ja, er was een vraag inderdaad. Jij zei van een mooi moment, hè?
Ja, dat is goed. De
voorbereiding hiervan. En toen zijn er meerdere momenten langsgekomen. Maar eentje die echt wel ook heel erg held en aan de geest nog steeds staat. Wat dus 10 jaar geleden is. Wat ik dus best wel confronterend vind. Maar is dat we het eerste introkamp en dat we eigenlijk dat ik nog überhaupt alleen nog maar met de uitleg bezig was van fouten maken vieren. En dat toen Sarah helemaal brak. En waardoor er dus zo knetterveel veiligheid meteen in die groep was, instantly. Omdat er natuurlijk iemand van de groep zich veilig genoeg voelde om de tranen te laten zien. Waardoor dat zo'n mooi open gesprek werd over perfectionisme en faalangst. En we waren nog niet eens begonnen. En dat is echt, ik krijg nu weer kippenvelden van of zo. Maar dat was de, ja, dat is en blijft gewoon, wat mij betreft, gewoon de kern van dit hele verhaal. Is gewoon lekker mens mogen zijn met je gedoe en dat delen met elkaar. En dat was gewoon, ja, en Sarah, dus dat is ook gewoon zo'n pionier, puur zang geweest. En heel veel van die eerste jaren brekers, die hebben gewoon zoveel bepaald.
Ja, maar ook de brekers geweldig. Nog steeds, hoor. Je ziet ze echt binnenlopen met een soort van, nou hoop ik maar hier dan wel een plek te vinden waar ik mezelf mag zijn. En echt, veel sneller ook nog dan in het begin. Omdat ze natuurlijk ook voelen van, we zijn nu alle groepsfoto's op de muur aan het hangen. Vandaag is er op het festival het 10-jaar museum van Breekja. Dus ze hebben alle groepsfoto's verzameld. Dat zijn er gewoon meer dan 1000, zeg maar, die hun nu voor zijn gegaan. Die echt een half jaar of een jaar door zo'n intensieve transformatie zijn gegaan. Ja, daar kan je bijna niet mee, zeg maar. Dus alles gaat gewoon open en dan ontstaat er ook gewoon heel veel creativiteit en inspiratie.
En we hebben het ook even gehad over, over de kern, maar ook over de oprichting, wat er allemaal voorbij kwam, hoe jullie elkaar hebben ontmoet. En Wes gaf wel een mooi voorzetje. Ik heb je natuurlijk ook gevraagd. In die 10 jaar is het ontzettend veel gebeurd. Jij werkt er nog steeds. Pie is vorig jaar weg, jij werkt er nog steeds. Weet je? Dus iedereen is ook wat dat betreft zijn eigen weg daarin gegaan. We hebben heel veel programma's gedraaid inderdaad. Dus duizenden, meer dan 1000 jongeren. Maar je kan wel echt van 1000 spreken als je het ook over proefdagen hebt. En wat we al nog niet meer hebben gedaan.
En de Academy natuurlijk. Hè? De Academy, dus alle scholen waar we nu zitten.
Die nu 4 jaar. Ja, dus we zijn buiten het onderwijs begonnen. En als een tussenjaar. En nu is het ook in het onderwijs is het enigszins aan het opkomen en spelen we daar een rol. En dus daar zitten ook heel veel jongeren. Maar ik wil eigenlijk eventjes van los van jullie apart, en Wes mag misschien nog een tweede doen omdat hij er al eentje gedaan heeft. Maar ik wil eventjes apart, als je nou in die 10 jaar breekjaar, wat is dan het meest markante of het meest inspirerende of het moment waarvan je gelijk denkt, dat toen of die breker of whatever.
Wil ik beginnen? Kijk je naar goed. Mij?
Ja.
Ja, wat ik denk ik heel bijzonder vond, is een paar dingen. Maar ik mag maar 1 noemen. Nou, dan doe ik ze heel
doe
kort.
Maar, doe maar
ik vond het super. Ik vond het heel bijzonder dat we bij Nomads zaten. Die periode dat we in de oprichting zaten. En Nomads, die locatie destijds in Amsterdam-West, voelde eigenlijk al als dit is eigenlijk breekjaar. Ja. Hier is al een mini-universum aan het ontstaan, wat ons heel erg heeft geholpen om breekjaar te snappen. En hetzelfde begrijpen. Want er was een keuken, er was een chillruimte, er was een buitenplek. Ja. Er waren bespreekplekjes achter een gordijn weliswaar. Maar het was een soort setting die al voor ons gevoel heel erg appelleerde aan van, dus dit is wat breekjaar qua locatie in ieder geval moet gaan zijn. En toen zijn we ook daar dat filmpje gaan opnemen. Ja. Het filmpje als een soort van promotie rond wat breekjaar eigenlijk is. Dat filmpje staat volgens mij nog steeds online.
Ja.
Dus dat is 10 jaar geleden gemaakt. En het filmpje klopt ook nog steeds. Dus het is, we wisten toen, zonder dat er een breekjaar gedraaid was, voelden we al aan, dit is wat we aan het doen zijn. En we gaan het zo op film zetten. Daar hoort dit script bij. We gaan de mensen deze dingen laten zeggen. En dat heeft gewoon nog steeds blijkbaar, ik kan niet meer helemaal voelen of dat nu nog steeds live zo is, maar al die jaren dat ik bij breekjaar was, bleef dat gewoon het kloppende verhaal. Dus dat ons visioen was gewoon bewaarheid door die periode bij Nomads, voor mijn gevoel.
Ja.
Nou, dat was er één. De tweede was, moest ik even terugdenken aan dat eerste intro-kamp.
Het is wel mooi overigens dat je Nomads noemt. Want ik denk dat het goed is om eigenlijk hen ook nog heel even aan te halen. Het is namelijk niet alleen die locatie. Maar Pieter Spinder was
Gekke
iemand
Pieter
die...
Pieter Spinder, de piraat.
Hij is echt een onderwijspiraat. En, hij, en de plek die ze daar hadden neergezet voor een hele andere doelgroep. Internationaal een stuk ouder. Maar ook daarin zat een aantal kernachtigheden van het samen organiseren en eigenlijk de deelnemers eigenaar maken van het programma, waar we ons ook heel erg door hebben laten inspireren.
Ja, dus, ja, het is een mooi haakje, want wat je eigenlijk zegt is, we kunnen wel heel erg doen of wij dit allemaal bedacht hebben. En, maar we staan natuurlijk op allemaal schouders van allemaal andere mensen. Ja. En, het is niet alleen dit groepje hier aan tafel, maar sowieso een heel scala aan mensen die hebben meegebouwd. Ja. Maar ook op het werk van allemaal andere mensen bouwen we natuurlijk voort. Dus ik wil even de credits
Even ook nog de credits voor Bernd Lievegoed College. Want daar heb ik nog een onderzoek mogen doen voor mijn master naar het vrije jaar. Dat was eigenlijk het enige andere initiatief in Nederland wat al wel bestond. Wat ook al lang bestond. Antroposofische vorm voor een tussenjaar. Supermooi. Ja. En vrij klassiek. Dus voor mij was het heel duidelijk van, oh ja, ik wil veel meer in een gymzaal, omgebouwde gymzaal met graffiti. En een hele andere stijl hebben wij gekozen, maar wel voor mij ook een plek van oh, zo kan het. En dit werkt gewoon.
Ja, en niet te vergeten, het Noorse model. Ja. Dus Michiel die eerder langskwam in deze podcast, hij is daar op bezoek geweest. En mijn Noors is niet heel goed, maar ik denk dat je het uitspreekt als Volkshögskolen.
Zoiets.
En die hadden iets dergelijks. Hè? En dat ging veel meer over volgens mij de homo universalis en cultuur en muziek en drama en theater langs laten komen. Maar het idee van één jaar kiezen na je middelbare school, voordat je verder gaat, om daarin bezig te zijn met alle andere dingen, dat leefde daar. En daar hebben we ons ook
en
mee
daar is het gesubsidieerd. Dus daar kun je gewoon dat net zo goed kiezen na je middelbare school als een studie. En daar zijn de dropout rates ook het laagste van Europa. Ja. Dus het werkt gewoon.
Moet Missie in Nederland ook. En het gaat ook komen.
Ja, nou, het is misschien wel leuk om een heel klein beetje vooruit te blikken. We gaan ook nog naar de momenten, hoor. Maar...
Hey, ik ga naar de wc. Doei.
Nee, misschien ook wel.
Ik wou nog even inhaken op Wessel die Sarah noemde. In dat jaar heeft haar vader voor zelfdoding gekozen. Mm-hmm. En het feit dat we haar konden opvangen was voor mij het ultieme bewijs van dat er veiligheid en echtheid was. Ja. Omdat ik zelf op precies dezelfde leeftijd hetzelfde meegemaakt heb.
Ja.
Toen sprong mijn vader voor de trein, terwijl ik hem daar naartoe gebracht had. Ja. Dus die diepste emoties toch kunnen... Dat werd gewoon ingebed in die groep.
Ja.
Die groep troostte haar. Jij deed het, ik deed dat. Allemaal eigenlijk. En het kon gewoon.
Ja. Het kon, het is een heel helend programma.
Krijgen, ja. Terwijl we bij de intake al dachten van bij anderen, van die aan zelfdoding dachten, hè, van welk kunnen we dat aan?
En het was het mooiste bewijs van het niet hebben van een curriculum. Want moet je je voorstellen, als dit gebeurd zou zijn en de trainer, coaches op dat moment hadden gedacht, dit is nu gebeurd, maar we hebben een programma voor de komende week, dus dat gaan we afdraaien.
Je moet het bij een therapeut doen, want hier kunnen wij niks meer. Wij zijn een coachend programma. Ja.
Exact. En door dat niet te doen, door er echt te zijn met wat er op dat moment zat, is zoveel essentie aangeraakt.
Geweldig.
Ja. Mooiste les van het jaar.
Inhaken op de mooiste breken, toch?
Dan ga ik hem echt weer overnemen. Dus anders raak ik het helemaal kwijt, jongens.
Ja, ja, ja.
Ik moet wel...
Ik
ga even naar de wc. Ja. En het is gewoon even uit te gaan. Best blijf gewoon.
Nee, maar ik zal ook mijn mooiste moment dan even delen. Dus ik blijf in jouw categorie.
Gelukkig.
Ik moet denken aan Jorik, ook van het eerste jaar. Die brekers hebben toch wel heel veel bij ons achtergelaten. Ja. Als een jongen die echt helemaal niet zijn plek vond in onderwijs. Hij had altijd een soort van blik van... Ik zal maar niks zeggen, want het is vast toch wel weer niet goed. Altijd de koptelefoon op. Zijn ouders waren helemaal radeloos. Ze woonden in Groningen, geloof ik. En hij wilde zijn kamer niet meer af. Gewoon. Nee. Hij wilde gewoon niet meer meedoen. Hij wilde niet meer naar school. Hij voelde zich zo onbegrepen. En hij was ook heel erg onbegrepen. Op school, hij werd gepest. Hij kon het gewoon niet goed doen, echt. En hele lieve ouders. En ik weet ook nog dat ik in dat intakegesprek echt zo zat van... ja, ik weet ook niet. Ik weet het ook niet. En Dolf zei gewoon alleen maar... jij hoort erbij. Jij gaat erbij. Op je eigen manier. Jij mag het helemaal op je eigen manier doen. En je bent gewoon bij de groep. En we gaan gewoon kijken wat wel past en wat niet past. En zo is het ook gegaan. Hij, zoals hij was, is hij gestart. Zo van, ja. Oké, nou, ik zit maar aan de rand. En ja, ik zeg maar gewoon niks. En ja, oké, ik ben er wel. Ja, oké, ik ben er. Dat was het. Gewoon. Ja. En heel veel ruimte, heel veel vrijheid voor hem... om op zijn eigen manier hele kleine stapjes te zetten. En hij was altijd een beetje, ja, Jorik, zeg maar. Ja, weet je wel? Ja, die jongen die heel anders is. En ik ook persoonlijk de hele jaren het gevoel heb gehad... dat ik hem helemaal niet begreep. Dat ik helemaal niet goed snapte wat er nou eigenlijk in hem omging en zo.
Ja.
Maar wij hadden gewoon de hele tijd met elkaar zoiets van... maakt niet uit, er is geen ander doel dan Jorik is erbij en hij hoort erbij. En nou ja, dat is zo dat hele jaar gegaan. En ik geloof dat het was dat breekjaar 3 jaar bestond. En dat we een groot feest hadden op de Pionier. En dat we iedereen weer uitnodigden. En dat Jorik ineens voor mijn neus stond. Ja, ik kan echt om huilen. Ja. Dat hij gewoon zei van... Dat dit jaar echt zijn leven heeft gered. Dus we hadden het net over de trein en over het spoor. En dat hij gewoon zei, ik heb daar echt gestaan. En ik heb het nooit durven zeggen. Niet tegen mijn ouders, niet tegen jullie. Maar dat ik erbij mocht. En hij dat zei, ik weer voelde dat ik het waard was om
zonder
erbij te mogen.
Zonder breekjaar was ik er niet meer geweest.
Dat zei hij gewoon.
En hij meende het.
Ja. Ja.
En de eerste check-in, check-out, was hij, Jorrit... Moet ik iets zeggen?
Ja.
Waarop iemand naast hem zegt, natuurlijk niet. Ja. Vergeet ik ook nooit meer. Ja.
Ja. Maar het heeft mij zo'n indruk gemaakt. Ja. Van, er zijn zoveel mensen die je dagelijks tegenkomt. Ook in de trein, op straat, in je klas, in je werk. Je begrijpt geen bal van mensen. Iedereen zit anders in elkaar. Ja. En mensen hebben dingen meegemaakt. Je hebt geen idee. Maar het is zo belangrijk om elkaar in te sluiten. En gewoon te zeggen... maakt niet uit hoe je het doet.
Ja.
Jij hoort erbij. Ja. Dat gevoel van belonging. En dat heeft gewoon heel veel indruk op mij gemaakt. Dat ik ook het hele jaar dacht, ik weet niet of ik het goed doe voor hem. Maar dat het dus zo goed was. Precies door hem niet te hoeven te snappen, maar hem gewoon helemaal te omarmen. In alles wat hij was en is.
Ja.
Jorik. Als je luistert.
Ik moest aan Jorik ook weer denken rond de hele discussie rond jeugdzorg. En dat jongeren zelf daar ook een rol in moeten spelen. Maar dat je dat heel erg veilig en goed in groepen moet opbouwen. Breedjaar is ook daar een model voor.
Ja,
dat moet zoiets in plaats van die gespreksfabrieken die er nu zijn.
Waar
niks uitkomt.
Mooi is ook wel dat de Joriks en zo zijn er niet, die zijn natuurlijk wel meer geweest. En je vertelt
ik heb
over
nog
Sarah.
Een hele korte, maar kom huilen dan, jongen. Dat is Koen.
Wat was dat?
Dat is Koen op kamp. Dat was het tweede jaar. Koen, heerlijk vent. En die was zo, die kwam zo levendig. Koen, die moet ik even delen. Want toen was het gewoon weer zo'n heel emotioneel, zo lange oefening geweest. Weet je wel, iedereen huilen en van alles, waardering. En op een gegeven moment stuiterde hij gewoon door die slaapzaal heen en naar iedereen zo, kom huilen dan, jongen! Kom huilen dan.
Ja, maar dit zijn de essenties.
Precies. Hij probeert een soort hooligan te zijn in het kwetsbare.
Ja, ook heel erg gekke types. Ties. Ties kanker die om het half uur een persoonlijk gesprek voelt. En die op een gegeven moment...
Fotograaf.
In de eerste zomer, de eerste maand dat we er zaten, was een hele warme dag. En Ties zegt, wie gaat er mee? Ik ga even zwemmen in die vijver hierachter, weet je wel. Ik vergeet het moment nooit meer. We gingen met een aantal mensen, maar Pie had helemaal geen zwembroek bij. Dus hij kleedt zich helemaal uit, rent naar het water toe. Maar voor een bankje langs, met 3 meisjes met een hoofddoekje. Die meiden keek. En Ties daar rennend met zijn zwaaiende piemel. En die meiden keken hun ogen uit. En dan... En dat soort dingen vond iedereen normaal. Er werd ontzettend om gelachen, weet je wel? Dat soort rare.
Dat is ook mooi, dingen. Die combinatie van wat Ank vertelde, wat Wes over Koen en ja, over Ties, weet je, is dat volgens mij maakt dat bek. Het is de volheid van het leven. Dus het is niet alleen verdriet of bijna dat je het gevoel hebt van wat zit ik hier nou aan therapie te doen. Maar ook gewoon lol maken, plezier, gek doen.
Ja, en ondernemerschap. Hè? Ja, dat is natuurlijk iets wat waar we ook voor. En of niet ondernemerschap, ondernemendheid. Ja. Weet je wel? Dus het ook echt er kunnen zijn om te leren hoe je zelf je eigen ideeën de wereld in mag brengen. Ja. En één anekdote waar ik aan moest denken, was. Volgens mij ook het eerste jaar. En dat was Wessel, die hier rechts naast mij zat, die gaf een lachworkshop. En dat was een energizer 's ochtends. En dat ging helemaal mis. Het was namelijk, je moet je voorstellen, Wessel die komt binnen met ontzettend veel energie. Na zijn ochtendkoffie, vaak wel iets te laat. Maar dan begonnen we daar met de energizer van de dag. En er stonden op dat moment stonden daar 27 jongeren die er geen zin in hadden. Die waren allemaal net wakker. En die hadden waarschijnlijk de avond van tevoren met elkaar ook veel te lang op de pio gezeten nog. En jij kwam met je lachworkshop aan. En het idee van de lachworkshop was, we gaan met elkaar lachen. Maar het was helemaal niet grappig. We gaan gewoon lachen. En dan, ik weet nog, dan hadden we de bulderlach. Dus dan moest iedereen heel erg gaan bulderen. En dan had je de heksenlach. En dat was dan... En ik stond erbij. En ik moest zelf heel erg lachen. Maar ook een beetje huilen. Want ik zag namelijk dat aan de ene kant al die weerstand daar was vanuit de jongeren. En jij dacht, nee, we gaan dit doen.
Let's go.
En de grasmaaier.
En dat is misschien die... De grasmaaier, inderdaad. En op dat moment komt dus wel die autoriteit... die Dolf net zo beschrijft, echt naar voren. Want jij laat je niet van je wijs brengen. Jij zegt, we gaan dit doen en we gaan het doen. En langzaamaan gingen de jongeren meedoen. En kwamen langzaam uit hun schulpje en begonnen dat te doen. En begonnen dus eigenlijk te acteren om te lachen. Maar wat er gebeurde was dat je langzaam die glimlachen op die gezichten zag verschijnen. En na 10 minuten, een kwartiertje dat spel met elkaar te hebben gespeeld... was iedereen keihard aan het lachen, maar echt aan het lachen. Het was gewoon bulderen en zoveel plezier met elkaar. En we zaten in de cirkel en daar zag ik bij één iemand... en ik weet niet meer wie zij precies was, maar ik zag bij haar... een van de meest bijzondere dingen die ik ooit in iemands gezicht heb gezien. Namelijk oprechte vreugde en oprechte frustratie tegelijkertijd. En we deden met elkaar de check-in. En zij deelde op dat moment wat er door haar hoofd ging. Ze zei, ik voel, mijn hele lichaam staat aan... Ik ben blij, ik ben vrolijk. En dat komt door wat we net hebben gedaan. Maar het frustreert me dat we dit hebben kunnen creëren. Want dat betekent dat ik niet anders kan dan tot de conclusie komen... dat je dus een keuze daarin hebt. Mm. Oh, ja. Mm-hmm. En dat is voor mij ook een essentie van breken. Okay. Dat, dat we samen constant weten, we hebben ergens een keuze.
Ja. Mooi. Precies, in die bewoordingen zei ze dat, toch?
Ja, precies. Zo precies. Hey jongens, wij kunnen natuurlijk urenlang praten, dagenlang praten. Ik zal jullie telefoonnummers onder de podcast zetten. Kunnen mensen jullie bellen als ze dat willen. Maar we moeten ook ergens richting een einde. Dus ik wil graag met jullie nog één rondje langs iedereen maken. En dat wil ik graag doen met de vraag van... We zijn 10 jaar verder. Hoe kijk je nu... hoe kijk je naar Breekjaar zoals het nu is? En wat wens je Breekjaar en de Academy en alles... en de jongeren die nog komen gaan... wat wens je die nog toe in de komende 10... laten we maar zeggen, eerst 10 jaar, de komende 10 jaar. Wie wil er aftrappen?
Ik merk dat dit heel erg gaande is bij mij het laatste week eigenlijk... ik heb net weer een kindje gekregen, samen met jou, Maurits. Frida, onze dochter.
Als
je er nog niet wist.
Nee, we hebben al een zoontje, Bodhi, die is 4 en Frida is nu 8 maanden. En met het zien opgroeien van mijn kinderen en het nog een kind op de aarde te hebben gezet, merk ik dat het nog meer landt. Hoe fucked up het systeem is, zeg maar. Om er maar even geen doekjes om te winden. En ik heb de afgelopen 10 jaar gewoon heel erg gevoeld... wat vet dat wij een plek hebben kunnen creëren waar we het anders doen. Wat vet dat we met de Academy de afgelopen 4 jaar... in tientallen scholen en opleidingen, mbo, hbo... hetgeen komen brengen wat mist. Maar ons zoontje is nu op de basisschool gestart. En Ja, er zijn gelukkig een heel aantal voorbeelden. Maar ik ben eigenlijk wel een beetje klaar met een pleister te zijn, zeg maar, voor iets wat eigenlijk gewoon een operatie vraagt. En eigenlijk een hele transformatie vraagt. Dus mijn visie voor de komende 10 jaar zou eigenlijk toch wel echt zijn dat we een school gaan starten. Die een vervanging is voor de school die er nu is. En ik heb het ook heel erg eng gevonden om daar echt over na te denken de afgelopen 10 jaar. Omdat het ook zo ingewikkeld is. Hè? Je moet aan allerlei dingen voldoen. Maar ik vind onder andere bijvoorbeeld Agora-onderwijs. Die zijn 10 jaar geleden ongeveer tegelijk met ons gestart met de eerste school. Ik mocht daar toen ook zijn in Zuid-Limburg bij Chef Drummen. Een geweldige gek. Eigenlijk een beetje van dezelfde soort mafkees zoals wij. Die het gewoon heel anders durven te doen. En ik zie echt dat zij dezelfde waarden als wij in hun systeem van onderwijs hebben zitten. Heel erg vanuit het zijn wie je bent. Heel erg vanuit je eigen nieuwsgierigheid. Samen zijn. Ik ga er niet verder over uitweiden. Maar ik ben daar wel heel erg op aan om te kijken of wij daar een breekjaar Agora bijvoorbeeld school. Of misschien wel meerdere scholen kunnen gaan starten. Zodat wij gewoon gesubsidieerd door de overheid echt het goede... echt een goede leerplek voor jongeren kunnen creëren.
Het opstapje kan meteen met Agora Roermond.
Ja.
Die nu gaan beginnen en die ook een deel van dat studiezaalprogramma gaat het heten. Ook breekjaar-elementen erin wil stoppen. Zodat dat geïntegreerd wordt voor de buurt waar heel veel kansarme kinderen zijn.
Ja, dus geen pleisters meer, maar operaties en van de grond af dit gewoon heel duurzaam neerzetten.
Ja, en Lucas, heb jij nog wat te doen de komende tijd? Of,
nog niet, maar ik heb genoeg gedaan, maar het opzetten. Ben misschien wel, wie weet, laten we het daarover hebben.
Ja. Jij mag kiezen wie de volgende is.
Nou, Pie, is dat wel het puntje van je stoel volgens mij?
Nou, ik moest gelijk denken aan iets wat we nu nog niet hebben benoemd, maar bij de start van breekjaar aan elkaar hebben uitgesproken. En dat is dat ons doel is dat breekjaar niet meer bestaat.
Ja.
En dat we de stichting zouden kunnen opheffen. En ik weet nog het gesprek wat wij hadden met van mijn advocatenbureau in die tijd. Die echt dacht van, wat?
Ja.
Maar jullie moeten toch ook je rechten beschermen en je wilt toch juist blijven bestaan? En wij zeiden, nee, we willen zoveel mogelijk van onze kennis delen. En we willen zorgen dat wij niet meer bestaan. En de gedachte daarachter was namelijk, we zijn hier niet om breekjaar te starten. Het gaat niet over ons, het gaat over onze missie. En die missie is zorgen dat die veiligheid, die persoonlijke ontwikkeling, dat ingebed wordt in onderwijs, in opvoeding, in cultuur, in de maatschappij. En voor mij staat dat nog steeds garant. En als het betekent dat we nog veel meer scholen moeten oprichten, dan gaan we dat doen. En voor mij gaat het erover dat we op een gegeven moment niet meer nodig zijn. En ik denk dat als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, waarin wij niet alleen, dus meer dan 1000 jongeren zoveel hebben kunnen geven, waarin uit ook een hoop wetenschappelijk onderzoek inmiddels blijkt dat het werkt. En niet een beetje, dat het ontzettend goed werkt. Dat het voor mij gaan de komende 10 jaar daarover, dat iedereen dit weet en in zijn eigen gezin, organisatie, bedrijf, school, whatever, gaat integreren. Hmm. En dan kunnen we echt met pensioen.
Yeah.
Ja.
Mooi.
Ja.
Mooi.
Mijn hartje sprong omhoog toen ik van Anke hoorde, nu is het programma in de scholen. Want daar heb ik decennia lang eigenlijk gewerkt voor tegen kansenongelijkheid van die kinderen. En dan realiseer ik me, en daar word ik emotioneel van, als ze het in dit programma niet krijgen, krijgen ze het niet.
Mm.
Dan krijgen die kinderen het allemaal niet. Onze kinderen allemaal wel. Dan heb ik het over die sector van praktijkonderwijs en VMBO, MBO, waar heel veel kinderen zijn van, ik ben dom, dus ik moest hier naartoe.
Mm.
En ik ben eigenlijk niks. Kort samengevat is het echte essentie. Mm. Dat kan niet.
Nee.
Dus dat moet, in jeugdzorg moet het programma. En er moet natuurlijk een volksscholen komen. niet alleen maar maatschappelijke stage, maar het moet op die plekken plaatsvinden. Met een mix van postcodes, dan is dat meteen ook geregeld.
Ja. Ja, ik noteer even, jongens, een school, een nieuwe GGZ. Ja,
precies. Heel best.
In 10 jaar, ja, ik hoop gewoon inderdaad, gewoon in het verlengde van wat Pie zei, dat wij onszelf gewoon misbaar hebben gemaakt. En wat ik daarmee bedoel is dat het naast lichamelijke gymnastiek gewoon een aantal uur per week sociaal, emotionele en mentale gymnastiek is op school. Van elk niveau, elke leeftijd. Van een jaartje of 7, denk ik, tot waar het onderwijs maar gaat. En dat je gewoon begint met in wat voor klas ben ik. Met wat voor mensen, wat voor verhalen zijn hier. Zodat daadwerkelijk waar je mee dood wordt gesmeten op scholen is allemaal respect. Respect elkaar niet pesten. Maar dat er waarlijk respect komt voor elkaar. Want daar hebben we gewoon het leven voor nodig in de klaslokalen. En als het leven in de klaslokalen mogen en de docenten zijn oké met het leven daarmee zijn, zeg maar, binnen het klaslokaal. En dan krijg je gewoon waarlijk onderwijs wat mij betreft. En dan hoeven wij een spreekjaar niet meer te bestaan. En dan, dan kan ik met een gerust hart tussen 6 planken.
Ja, mooi. Ja.
Je hebt ingehaakt, of ben ik nu?
Ik heb weer voor mijn beurt gesproken.
Ja, ik vind het heel mooi. Dat is inderdaad wat we gezegd hebben natuurlijk. Breekjaar zou misbaar moeten worden en dus verdwijnen. Of in ieder geval uiteindelijk zichzelf kunnen opheffen. Ja. Als ik voor mezelf spreek. Dit speelde ook al in de periode dat ik zelf nog actief was bij Breekjaar. Voor mij is het gewoon heel belangrijk. En ik merk dat het ook dat raakt me heel erg. Omdat het steeds meer mijn pad op dit moment aan het worden is. Is dat ik heel erg aan het onderzoeken ben hoe wat mijn rol zou moeten zijn in het werkelijk inclusief maken van programma's, concepten in Nederland dus. Hè, waarbij huidskleur, etnische achtergrond, opleidingsniveau, klassenverschillen, sociale onrechtvaardigheid eigenlijk geen rol meer speelt of je wel of niet bij Breekjaar kunt zijn. En dat zijn we natuurlijk allerlei aanzetten toe geweest met het Breekfonds. En ik weet ook niet waar Breekjaar daar nu precies helemaal in staat. Maar ik weet nog dat toen best wel een ding was voor onszelf om over die hobbel heen te komen. Hoe kun je nou werkelijk niet maar voor één groep witte Nederlandse, relatief hoog opgeleide, welvarende mensen. Hoe kun je voor alle jongeren er zijn? En ik denk dat dat mijn wens zou zijn voor Breekjaar. Zolang het nog moet bestaan, dat er ook dat helemaal geïntegreerd kan worden.
Ja. Prachtig. Mooi.
En jij dan, Maupie, heb je nog wat te zeggen voor de komende 10 jaar? Je gaat wel weg, maar wat moeten we doen?
Wat laat je achter?
Welk veld stuur je ons in?
Welk bos stuur je in?
Ja, allemaal in de zweetut?
Nou, de zweetut is wel een belangrijk onderdeel van het. Nee, ja, voor mij is er een hoop al gezegd. En ik voel me heel erg verbonden, omdat dat horen we eigenlijk van ouders, van professionals die bij ons aankomen sluiten in de open avond, of docenten, horen dat echt super vaak van, weet je, had ik maar dit toen ik 18 was, weet je wel, zo. En dat is echt niet geloofd, het wordt gewoon aan de lopende wand geroepen. Mm. Dus in die zin kan ik me heel erg verbinden met Breekjaar. En geldt dat voor mij eigenlijk net zo. Want ik was ook gewoon maar een beetje aan het aanklooien en aan het zoeken. Ik weet ook wel dat mijn eerste intro kamp als trainer, dat ik toen rookte ik nog. Papa, je luistert niet, hè? Nee. Okay. Maar toen zaten wij buiten en toen zei je, nou, wat vind je het van? Toen zei ik, nou, poeh, ik weet het niet, hoor. Het is wel echt een gekke bende hier, hoor. En iedereen, dus, weet je wel, iedereen gaat open en mensen gaan verkleed bonte avond in.
Bonte avond, ja, dit. Ja.
Maar het zegt ook veel over mij. Dus de Breekjaar heeft mijzelf ook gebracht dat ik open mocht zijn, weet je wel. En dat is in een later stadium gekomen dan dat ik 18 of 16 of 17 was. Dat was pas toen ik, nou weet ik veel, 5, 6, 27 was of zo. Dus ja, dat gun ik sowieso iedereen. En daarin zijn denk ik alle voorbeelden wel genoemd. En persoonlijk sluit ik het meest aan op wat Dolf ook roept. Is dat ja, er is ook een olietanker die een andere kant op gaat. Maar het veranderen van het systeem van de huidige gezondheidszorg en de jeugdgezondheidszorg. En daar meer ruimte voor creëren waarin jongeren elkaar kunnen ondersteunen. En dat weer gefaciliteerd wordt door mensen die er verstand van hebben. Dat zou ik heel tof vinden als wij daar ook nog een rol in kunnen spelen. Dus we hebben het over de volgende 10 jaar, maar het lijkt alsof we nog wel wat te doen hebben de komende tijd. Ja, en ik heel erg bedankt voor jullie om hier te zijn deze ochtend. En dit prachtige gesprek zo met elkaar te hebben over de oprichting. Luisteraars, bedankt voor het luisteren naar eigenlijk alles wat Breekjaar is. Chaotisch, inspirerend, humor, huilen, alles komt voorbij. En op naar de volgende 10 jaar.